Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden, luisteraars via internet. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. En vanmiddag zullen er 5 kinderen van de gemeente worden gedoopt. We lezen uit de Bijbel, uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, de versen 13 tot en met 26. En de verkondiging zal worden gedaan met als thema geestelijke vrijheid. De collecte deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is bestemd voor pastorale activiteiten in onze gemeente. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 9, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen. Psalm 95, vers 1 en vers 4. Wij beleiden vanmiddag ons geloof en vervolgens zingen wij Psalm 25, vers 2 en ook vers 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het zal vanmiddag ook gaan over het werk van de Heilige Geest. Dus vandaar Psalm 25, vers 2 en 6 naar de geloofsbelijdenis. En beleid u het, beleid jij het in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Grote en liefdevolle Heere in de hemel, we danken u voor dit begin van de dienst. Dat we ons geloof mogen belijden. Dat we samen de lof op u mogen zingen. Dat we samen mogen zingen dat u mensen wil wijzen. de weg die gegaan mag worden. En dan danken we u, Heere, dat we straks ook uw woord hopen te openen. Dat we mogen gaan lezen uit de Galatenbrief. We willen ook danken dat straks eerst 5 kinderen het teken en zegel van uw verbond mogen ontvangen. Heere, wat machtig mooi. Wat een zegen van u. U die de eerste bent. Die als eerste naar ons toekomt. En bijzonder naar deze 5 kinderen. Heere, zo zeker als dat water over het hoofdje gaat. Zo zeker wilt u als een vader zorgen. Zo zeker wilt u hun zonde vergeven. En door de geest hen leiden. En niet alleen hen, hun ouders, familie en gemeente. Ja, ons allemaal. Heere, wilt u ons ogen geven om het te zien. Een ontvankelijk hart om het binnen te laten komen. Geef zo dat het een goede dienst mag zijn voor ons allen. Een dienst waarin u de boze weert. Een dienst waarin u met uw geest ons richt op wat u tot ons wil zeggen. Heer, en dan weet u dat er van alles kan zijn wat ons weerhoudt om te luisteren. Dat er allerlei gedachten kunnen zijn die het ergens toch ook moeilijk maken. Want Heer, we ervaren het als een grote zegen dat u die 5 kinderen het leven hebt gegeven. En dat we op dit punt gekomen zijn. En we bidden u ook om uw zegen voor Alexander en Anneke, Jeroen en Jismee, Frank en Aafke, Johan en Annemiek, Arjen en Manon, als zij hun ja-woord mogen geven. Een ja-woord dat klinkt hier in de kerk, maar wat weer klinkt bij u. U hoort het. Geeft u hen uw zegen, als vader en moeder, als man en vrouw. Geef dat zij door uw geest geleid mogen worden. In de dingen van elke dag, in het echte leven met u. Heren, als het hierover gaat, dan kan het ook zomaar zijn dat we op deze eeuwigheidszondag juist nu iemand missen. Iemand die ons is ontvallen. U weet het, Heren. Misschien een opa of oma missen. Zijn vader of moeder is weggevallen. Als een geliefde van ons niet meer in ons midden is. Maar we moesten hem begraven. Heren, u weet wat dat betekent. Dat u ons vertrouwen geeft op u die iets begint en afmaakt. Die niet loslaat, daar waar wij wel iemand moeten loslaten. Heren, wij bidden u ook voor die ouders die een kindje moeten missen. Dat er een miskraam was. Als er geen leven meer was in de moederschoot. Als het kort na het geboren zijn ontslapen is. Of soms misschien wat langer daarna. Heer, ook dat kan juist op een moment als dit ons aangrijpen. Geef dan dat we troost mogen putten uit uw woord en uw genade. Heren, geef ons wat nodig is, ook als we ons misschien wel zorgen maken over het leven van onze kinderen. De gezondheid van onze kinderen. Misschien maken we ons ook wel zorgen over de weg die onze kinderen gaan. Heren, werkt u met uw geest. Trek ze met koorden van liefde. En geef dat ze op zoek mogen gaan en door u gevonden worden. En ook door uw geest dan geleid gaan worden. Heren, zegent u daartoe de opvoeding. Zegent u ons als familieleden, als gasten. Maar zegent u ons ook als gemeente. U weet, Heren, dat wij zwak van moed zijn en klein van krachten. Maar wij weten ook, Heren, dat u machtig bent. Dat u vol liefde bent en dat u juist ook in een dienst als dit uw trouw en goedheid aan ons toont. Geef ons dan allen, hier in de kerk, maar ook als we deze dienst op afstand mogen beleven, uw zegen. Opdat wij door u gevormd en gebouwd worden in het geloof. Opdat uw kerk u looft en prijst. Van nu ja, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Laten we het formulier gaan lezen voor de bediening van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. We zingen met elkaar Psalm 105, vers 3. Onder het zingen van deze psalm zullen de doopelingen worden binnengebracht. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël, daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wil ik jullie graag de vragen stellen en wil u daarvoor gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, moeder de boer? Vader de boer, stemt u in met de doop en wilt u mede verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de onderwijzing in het christelijke geloof? Wat is daarop uw antwoord? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Davelaar? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Ebbers? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Kool? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Wildeman? Hier hebben je ja-woord gegeven. En als je je kinderen mag opvoeden, dan zul je zien dat ze soms heel veel interesse hebben voor het speelgoed wat er is. Maar dat ze ook interesse krijgen voor dat ene apparaatje waar je onder andere ook mee kan bellen. Een telefoon. En als je nou eens denkt aan je telefoon. En je zou de batterij er nou eens uithalen. Ja, wat kun je dan nog met je telefoon? Dan kun je hem gebruiken als tafeltennisbedje. Als een mini-dienblad. Misschien als een soort spiegel nog. Maar in ieder geval kun je zeggen, het beantwoordt niet aan het doel waar die voor gemaakt is. Doe de batterij erin en dan beantwoordt die telefoon aan het doel waar het voor gemaakt is. Misschien kunnen we onszelf wel vergelijken met een telefoon. Dat God een doel heeft met ons leven. Dat God een doel heeft met jullie nu nog rustige kinderen. Maar het is wel belangrijk dat er wat in zit. Want ja, je wilt natuurlijk dat je kinderen hun weg vinden in het leven. Naar school gaan, mee kunnen doen, vriendjes hebben. Hartstikke leuk. Maar het is toch belangrijk dat er iets in komt. Dat de Heilige Geest erin komt, die je zou kunnen vergelijken met zo'n batterij. Die ervoor zorgt dat jullie kind nou echt tot het doel komt. Wat God ermee heeft. En wat wij straks gaan zien, is dat dat water over de hoofdjes gaat. En zo zeker als dat water gaat. En zo mogen wij meekijken, broeders en zusters, gemeente, gasten. Zo zeker als dat water over de hoofdjes gaat. Zo zeker belooft God dat hij door zijn Heilige Geest ons wil vullen. En ons echt tot het doel wil laten komen wat hij met ons heeft. Misschien vindt u dat moeilijk. Maar dan mogen we de Heer herinneren aan zijn belofte. Laten we dat doen met het zingen van Psalm 81, vers 12. Tijdens het zingen van deze psalm zullen de kinderen aan ouders gegeven worden. Mogen hiervoor gaan staan, dan kan iedereen het heel goed zien. En mogen jullie als eerste hier toe lopen. Ik ga het over doen. Ja. Lucas Bartel de Boer, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Via de tekst uit Psalm 119, vers 81. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Lucie Noor Davelaar, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Via de tekst uit Psalm 119, vers 97. Hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Gijs Louise Ebbers. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Via de tekst uit Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Deborah Dieke Kool. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Via de tekst uit Psalm 119, vers 129. Uw getuigenissen zijn wonderen. Daarom zal mijn ziel die in acht nemen. Manuel Emiel Wildeman. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Jouw de tekst uit Psalm 119, vers 145. Ik heb met heel mijn hart geroepen. Verhoor mij, Heere. Ik zal uw verordeningen in acht nemen. Amen. zullen we samen tot God gaan in ons gebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Omdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hen en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gaan we nu met elkaar zingen uit Psalm 143, vers 10. Een psalm die mooi past bij het werk van de Heilige Geest. En de kinderen mogen onder het voorspel ook naar de parel toe. Dus Psalm 143, vers 10. We lezen vanmiddag uit Galaten. We zijn bezig met een serie uit de Galatenbrief. En we zijn vanmiddag op het punt gekomen, in hoofdstuk 5, waarin Paulus de nadruk legt op het werk van de Heilige Geest. En daarom gebruikte ik net bij de doop al dat voorbeeld van een telefoon. Ja, zonder batterij beantwoordt niet aan het doel. We hebben de Heilige Geest nodig om tot ons doel te komen. Wij lezen Galaten 5, vers 13 tot en met 26. En daarna zingen we: O, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover. Na de verkondiging zingen we een lied uit de bundel Weerklank, lied 242, alle drie de coupletten. Het lied Samen in de naam van Jezus, waarin ook wordt gesproken over de geest. Want de geest spreekt alle talen en de geest doorbreekt de grenzen. En het is uw geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Dat zingen we na de verkondiging. De verkondiging die gaat over het gelezen gedeelte. En het thema voor de preek is iets anders dan ik in eerste instantie had doorgegeven. Dus dat kan aangepast worden op het scherm. Iets scherper gemaakt. Het thema is misbruik de vrijheid van het evangelie niet. Misbruik de vrijheid van het evangelie niet. En de preek heeft drie punten. Drie woorden die te maken hebben met wat de Heilige Geest nu werkt. En het eerste is verlangen. Het tweede is vrucht. En het derde is vastberadenheid. Dus misbruik de vrijheid van het evangelie niet. En allereerst verlangen. Dat zie je bijvoorbeeld in vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Maar de geest werkt dus een verlangen. Vrucht, Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter, en dan worden die aspecten genoemd. En de derde is vastberadenheid, vers 25. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. En het woord wandelen, daar zit iets van vastberadenheid. Dat hoop ik in de preek verder uit te werken. Beste doopouders, familie, vrienden, gemeente van onze Heer Jezus Christus, daar zit hij. Het is maar een jonge man. Hij heet Rahul. En Rahul die woont in India. En we komen hem tegen in een dorpje op een hele aparte plek. Weet je waar? Hij zit in de gevangenis. Ja, Rahul is opgepakt. Weet je waarom? Omdat hij deed wat niet mocht. Hij deed gewoon wat hij wilde. Hij stal. Hij ging over grenzen heen. En de politie had hem op de korrel. En op een gegeven moment pakten ze hem. Heterdaad. Betrapt. Werd opgepakt en nu zit hij daar gevangen. Terecht. Zijn eigen schuld. En het duurt maar. En op een gegeven moment mag hij vrij. Op een gegeven moment wordt duidelijk dat zijn moeder geld heeft verdiend om hem vrij te kunnen kopen. Ja, als arme weduwe was dat niet makkelijk hoor. Ze moest er hard voor werken. Een extra baantje nemen als stenensjouwer. Ze had moeten werken in de bedding van een droge rivier. Stenen uit die bedding halen. Haar handen waren erdoor kapot gegaan. Diepe kloven erin, bloed. Haar voeten waren, bijna verwoest. Het was aan alles te zien dat het zwaar werk voor haar was. Maar ze had er wat voor over. Rahul vrij krijgen. En op een dag is het gelukt. Nou, je kunt je toch voorstellen dat Rahul blij is. Wat heerlijk. Wat een feest. En die avond, weet je wat hij gaat doen, jongens en meisjes? Hij gaat gewoon weer hetzelfde doen als hij altijd deed. Stelen. Veel drinken. Hij gaat weer lekker los. Heerlijk doen waar hij zin in heeft. Maar moet je eens indenken wat dat voor die moeder geweest is. Zie je haar handen? Zie je de voeten? Wat heeft ze wel niet gedaan? Nou, is toch schande dat je als zoon je zo gedragen hebt en dat dan je moeder je vrij moet kopen? En dat je dan vervolgens daar zo mee omgaat? Schande toch? Hij misbruikt die vrijheid. Ja, gemeente, Paulus heeft het daar ook over. Hij heeft betoogd in dit Bijbelboek dat je als christen vrij bent. Wie in de Heer Jezus gelooft, is vrijgekocht. Die mag geloven dat de Heer Jezus nou betaald heeft voor alle zonden. Dat die last van de zonde van je afgevallen is. En wat heeft het hem veel gekost? Zijn handen gingen erdoor kapot, de spijkers er dwars doorheen. Zijn voeten zou niet verwoest zijn door die spijkers die er doorheen geboord zijn. En wat betekent dat nu? Als je vervolgens zegt, ik ben christen, en je leeft gewoon voor jezelf. Je blijft in de zonde hangen. Je doet alsof er niks veranderd is. Dan misbruik je de vrijheid van het evangelie. Dat kan niet. En dat is het punt van orde wat Paulus maakt. Het is het tweede punt in dit hoofdstuk. Het eerste punt, daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Het punt dat Paulus maakt, dat was, weet u nog, raak de vrijheid van het evangelie niet kwijt. Dat was het eerste punt vanaf vers 1. Het was namelijk een gedachte bij de gelaten dat ze zeiden, ja, je moet geloven in de Heer Jezus, maar dan moet je ook besneden worden en je moet de wetten van Mozes houden. En als je die goed genoeg houdt, dan kun je zeggen dat je vrij bent, dat je gelovig bent. Maar Paulus was boos. Dat is een dwaling. Als je blijft denken vanuit, ja, het is Christus plus nog iets, zegt Paulus, je bent een heiden. Dat is onbijbels. Paulus is enorm scherp in deze brief. Hij benoemt die gelaten ook als dwaas. Zijn jullie betoverd? Jullie doen alsof het verlossingswerk van Christus, ja, niet genoeg was. Alsof in dat beeld van Rahul, alsof de deur van de gevangenis opengaat en Rahul blijft maar in de gevangenis zitten en zegt, ja, maar mijn moeder kan wel betaald hebben, maar dat is niet genoeg. Want ik moet eerst zelf nog dit en ik moet nog dat. Ja, hoe is dat voor die moeder? Hoe komt dat nou over? Nou, als je die vrijheid in Christus mag ontvangen, maar je doet vervolgens alsof er eerst nog veel meer moet, Paulus zegt, dat kan niet. Dan doe je het, de vrijheid in Christus, geen recht. En dat was het punt in vers 1. Sta dan vast in die vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgekocht. Want alleen hem, alleen zijn werk is voldoende en genoeg. En Paulus maakt dus duidelijk dat in hoofdstuk 5, dat je aan twee kanten overboord kunt gaan. Aan de ene kant kun je je vrijheid ontnemen, omdat je denkt, ik moet toch eerst nog dit, of ik moet eerst nog dat. Ik moet toch eerst dat beleven. En je kunt ook je vrijheid ontnemen door net als Rahul maar lekker te gaan leven wat je wil. Dat je er een beetje overheen stapt en zegt, ik ben toch gelovig, ik mag toch naar de hemel dus. Nee, dat kan niet. En daarom gaat Paulus het hebben over een verlangen. Dat is dus het eerste punt van de preek. In vers 13 lazen we over de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. In vers 17 over de begeerte van het vlees. En in vers 19 over de werken van het vlees. Paulus die maakt duidelijk, er is iets van vlees bij ons, in ons. En bij vlees moet je niet gelijk denken aan ons lichaam, hè, ons vleeselijke lichaam. Maar het woordje in het Grieks, sarx, dat woordje wil iets anders aangeven. Dat wil aangeven dat wat in ons naar de zonde trekt. Dat wat trekt naar een leven zonder God. Dat wat in ons trekt naar, ja, naar alles, naar mezelf. Dat. En in vers 17 zegt Paulus, er is dus een begeren, een verlangen van ons vlees. Dat zit er van nature in. En eigenlijk als je dat dus vertaalt met verlangen, met begeren, dan doe je het denk ik niet eens helemaal recht. Dat woordje epithumia, dat is heel sterk verlangen. Je zou kunnen zeggen, het is een oververlangen. Een abnormaal sterk verlangen, een overheersende aandrang. Paulus' punt is dus dat ieder mens sarx heeft in zich en dat trekt naar, dat verlangt naar, ja, niet naar een leven met God. Dat is gericht op onze eigen verlangens, behoeften van onze zonde. En dat zit nou in ons allemaal, dat verlangen. Dat is het eerste punt dat Paulus maakt. Wij zijn sarx. Dat vlees, dat zit in ons. Niet dat dat altijd zo tot uiting komt, maar het zit wel in ons allemaal. Vanmiddag zijn er 5 kinderen gedoopt. Prachtig. En met deze 5 kinderen hoeven we straks niet te leren zondigen. Toch? Het zal toch niet zo zijn dat jullie op een gegeven moment als ouders, hè, dan kijk je naar die kleine, jaar of 6, 7, dat je zegt, nou, je luistert nou altijd. Je doet alles wat ik zeg, je bent nooit boos, je doet de ander kindje geen pijn. Nou, zo netjes. Dat je op een gegeven moment zegt, nou, tot tijd dat jullie dat je eens leert om te zondigen, toch? Leer nou eens niet te luisteren. Doe een ander nou eens een keer pijn. Nou, dat hoef je niet te leren, toch? Dat zit er vanzelf in. Dat moet je afleren. Ja, en dan zie je als ouders, ja, dat is er een van mij. Koekje van eigen deeg. En dan zie je dus, het is waar wat het doopwater zegt. Er is reiniging nodig. Er is vergeving nodig. Want dat van Sarks in ons, dat is geen goed verlangen. Maar daar waar God zijn belofte waar gaat maken, komt er een nieuw verlangen in ons leven op. Dan gaat de Heilige Geest een verlangen werken. En zo lazen we in vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Ja, denk nog eens aan Rahul. Rahul die iets fout gedaan heeft, in de gevangenis zit en door zijn moeder wordt vrijgekocht en vervolgens gewoon lekker zijn ding gaat doen. Op de oude voet verder. Maar op een gegeven moment kijkt Rahul zijn moeder eens in de ogen. En kijkt Rahul naar die handen van zijn moeder. En die voeten. En hij ziet wat die vrijheid hem gekost heeft. Haar gekost heeft. En er welt iets in hem op van dankbaarheid. Van een verlangen. Moet toch anders. En terwijl er zo in zijn leven een verandering plaatsvindt. Iets van een verlangen komt om anders te gaan leven, gaat hij merken dat oude is er ook nog. Dat oude, dat verkeerde, dat is er nog steeds, maar zo komt er een nieuw iets bij. Gemeente, dat is wat de Heilige Geest doet. In het leven van ons allemaal zit dat oude menselijke, vleeselijke verlangen zit erin. Maar als de Heilige Geest nou gaat doen wat hij belooft in de doop, dan gaat er in ons leven nog een verlangen bijkomen. En wat doet de geest dan? Nou, die zorgt ervoor dat je net als Rahul gaat kijken naar degene die je verlost heeft. Dat je in zijn handen gaat zien hoeveel liefde die voor je heeft. Wat de prijs was. Dat je in zijn voeten gaat zien wat hij heeft gedaan om jou nou echt vrij te zetten. Dan gaat hij werken dat je hem gaat belijden. Niet alleen maar als de verlosser, maar als mijn verlosser. Ik mag vrij zijn. Ik mag zijn kind zijn. Dan mag je gaan belijden. Ik ben vergeven. Ik ben van het oordeel voor altijd vrijgesproken. En als ik dat zie, dan komt er een verlangen om ook op die manier te leven. Paulus die redeneert dus eigenlijk zo. Hij zegt, als je nou de liefde van Christus voor jou kent, als je Gods wijsheid en genade weet, waarom zou je dan je vrijheid gebruiken alleen maar voor je eigen verlangens? Ja, het evangelie maakt vrij. Maar als je ziet wat het hem gekost heeft, dan komt toch dat andere verlangen toch naar boven, toch? Heer, ik verlang erg naar mezelf en naar mijn eigen ding, maar ik merk dat er bij mij van binnen ook een verlangen is. Heer, als u mij nou zo gediend heeft, hoe kan ik u dienen? Hoe kan ik nou dicht bij u blijven? Heere, wat wilt u nu dat ik doen zal? Dat is het evangelie, dat je bevrijd bent van je schuld en bevrijd bent voor een leven met hem. Ja, zegt Paulus in vers 17, je krijgt dus 2 verlangens. Die staan tegenover elkaar. Die strijden zelfs met elkaar. Er staat zelfs in vers 17, dat je gaat doen wat je niet wilt. Ze volgen je oude verlangen en je voelt aan, wil ik eigenlijk helemaal niet. Gemeente, doopouders, gasten, als ik dit nou zo wat probeer uit te leggen. Van dat natuurlijke verlangen en het verlangen door de geest. En dat dat dan strijdig is met elkaar. Herkent u dat dan? Zegt u, dat herken ik nou ook in mijn leven. Ja, ik herken die sarks. Ik herken die neiging bij mijzelf om op mezelf gericht te zijn. Maar ik herken ook dat van God in mijn leven. Of zit u hier vanmiddag en zegt u, ja, ik voel eigenlijk helemaal geen strijd. Ik merk er eigenlijk weinig van. Meen je dat? Dat is wel ernstig, want als er geen strijd is, dan is er dus nog maar één verlangen. Dan is alleen dat sarks nog maar in je leven. En weet je wat dat betekent? Dat je niet vrij bent. Dat je geen kind van God bent. Dat je niet gered bent. Dat je op weg bent naar de eeuwige onvrijheid. Ja, echt? Schrik je? En nu? Nou, je hebt toch gekeken wat er net gebeurde bij de doop. God komt vanmiddag naar ons toe en hij liet ons zien dat hij door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ons niet loslaat, maar wil veranderen. De Geest wil in ons werken. Mag ik u nog een keer wijzen op wat we net al lazen, over wat de Heilige Geest wil doen? Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door het Heilig Sacrament dat hij in ons wil wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat belooft de Heilige Geest vandaag aan die kinderen, aan hun ouders. Maar u heeft het water gezien, toch? Aan ons allemaal. De Heer reikte ons een pleitgrond aan en zegt, mag je dat nou eens aanpakken? Pleit hierop, want ik vervul niet al je verlangens. Zeker niet die van dat sarks. Maar als je hierop pleit, dan zal die dat vervullen. En dan zal hij door zijn geest een nieuw verlangen in je leven laten bovenkomen. En als dat verlangen bovenkomt van de Heilige Geest, dan ga je soms ook beter zien wat dat oude is. Dan zie je, of was ik echt zo? Was ik echt zo op mezelf gericht? Was dit wat mij dreef? Zullen we dan bidden? Heer, laat uw geest ons leiden. Heere God, werk met uw geest dat verlangen in ons, want het gaat anders niet goed. Nou, je zou het zelfs vanmiddag nog met dit voorbeeld kunnen duidelijk maken. En jongens en meisjes, stel je voor dat je een witte hond hebt en een zwarte hond. Dan vraagt op een gegeven moment iemand, is nou die witte hond sterker of die zwarte? Ze zien er even groot uit. Welke is nou sterker? Nou, dat kun je moeilijk zien. Dan moet je testen misschien. Nou, zegt er iemand, de hond die het meeste te eten krijgt en die het meeste traint, die is het sterkst. Nou, het is dus de vraag, wat geef je eten? Wat geven we voeding? Als je tot geloof gekomen bent, heb je twee verlangens. Welk verlangen geven wij voeding? En wat zijn dan die vijf kinderen met een eventueel broertje of zusje? Wat zijn die dan gezegend als zij doopouders hebben? Ouders hebben die zeggen, het is ons verlangen om nou juist die hond, om in het voorbeeld te gebruiken, die dat goede verlangen is om dat nou voeding te geven in mijn leven. En wat is de gemeente een geweldig voorbeeld als we vanuit dat verlangen leven, als we dat verlangen nou voeden door het te zijn in de kerk, door je betrokkenheid bij de gemeente te tonen. Ergens ook wel mooi, hè, dat we net in vers 13 de naam lazen van een van de vrouwenverenigingen. Dient elkander door de liefde. Prachtig, als daarin ook iets zichtbaar wordt van voeding om dat verlangen van de geest te versterken. Misschien zit u hier vanmiddag en zegt u, ik heb het intussen helder, dominee. Maar hoe weet ik nou dat het ook voor mij geldt? Dat het ook in mijn leven zo werkt? Nou ja, dan gaan we naar het tweede. En dan gaan we dus kijken naar de vrucht. Maar niet alleen naar de vrucht. Want Paulus maakt duidelijk dat er een verschil is in verlangen, maar ook een verschil is in uitwerking. Dat je daar waar je het verlangen hebt van de sarx, daar krijg je de werken van het vlees. En daar waar je het verlangen hebt van de geest, daar krijg je de vrucht van de geest. Twee uitwerkingen dus. En ik zoom dan eerst eens even in op die werken van het vlees. Vers 19 tot en met 21. En die hele opsomming kun je denk ik samenpakken in een categorisering van vier punten, vier groepen. En het eerste wat Paulus daar schrijft, zijn drie woorden die te maken hebben met seksualiteit. Overspel, hoererij, losbandigheid. Drie verschillende woorden die volheid aangeven van alles wat er mis kan gaan op seksueel gebied. Buiten het huwelijk, voor het huwelijk. Onnatuurlijke seksuele handelingen. Onnatuurlijke vrijheid. Paulus zegt, op allerlei verschillende manieren komt in seksualiteit tot uiting wat nou de werken van het vlees zijn. En hoeveel herkennen dat niet? Dat je een verlangen hebt, een verlangen dus, om iets te kijken wat, ja, wat past bij dat Griekse woordje porneia, porno. Dat er een verlangen in je is om dat te gaan kijken en zoeken. En dat het vervolgens resulteert in ja, de werken van het vlees. Je doet het. Misschien herken je wel dat je een verlangen hebt om te investeren in het contact met die ene man. In plaats van in je huwelijk. Je herkent het verlangen. Oei. Maar wat als je dat verlangen nou voedt en je doet het? Dat is een werk van het vlees. Wat doe je als je investeert of contact legt met een vrouw op een manier die je alleen met je eigen echtgenote moet doen? Je hebt het verlangen misschien omdat je haar zag en het deed iets, maar je geeft er ook nog uiting aan. Het is een werk van het vlees. Het maakt de dingen kapot. Het andere is op religieus gebied. Afgoderij, toverij. Het is meer te maken met occultisme, met spirituele praktijken. Misschien voor een ander weer herkenbaar. Dat je bij jezelf een verlangen merkt om toch wat te verdiepen in dat, ja, wat is nou een Ouija-bord en tarotkaart en glaasje draaien. En waarom zou je een medium nou niet eens wat vragen? Niet eens wat meer duiken in Halloween? En dat je dat verlangen voedt en je klikt en je doet en je gaat stappen verder. Het zijn werken van het vlees. Werken die bij God vandaan gaan. Werken die zondig zijn. Misschien een punt voor je. Het volgende heeft te maken met relaties. Acht woorden die te maken hebben met verbindingen, contacten met anderen. Sommige woorden hebben te maken met de houding, andere met het concrete contact. Je kunt een verlangen hebben, een jaloersheid bij je binnenkrijgen, wat resulteert in een gemene manier van omgaan met die ander. Je kunt een verlangen krijgen om die ander betaald te zetten, en als je dat dan doet en de ander een hak zet, het is een werk van het vlees. Je houdt een wapenwedloop in stand, je zoekt de vrede niet. Je verlangen van het vlees zegt, je moet jezelf rechtvaardigen en je moet die ander toch duidelijk maken dat. En waar dat verlangen gevoed wordt en het wordt concreet, het is een werk van het vlees. De vierde groep heeft te maken met alcohol. Alcoholmisbruik, overmatigheid. Ja, genieten van een wijntje? Prima. Hou je van een biertje? Mag toch? Maar hier gaat het over overmatigheid. Je hebt geen grenzen. Je gaat maar door. Je verlangt naar meer en je neemt nog een pilsje en je neemt nog een wijntje. Ja, nou, dat zijn werken van het vlees. En wie is er hier niet? Die iemand kent of misschien gaat het wel over jou. Dat je verlangde naar het biertje en je ging verder en je nam nog een drankje. En andere grenzen vervaagden ook en je gaf van jezelf aan een ander wat je niet had moeten geven. Grenzen vervaagden, je werd heel hard. Of misschien ging je op lichamelijk gebied wel zo ver dat je aan die ander gaf wat voor je man of vrouw zou moeten zijn. Werk van het vlees. Niet voor iedereen geldt hetzelfde. Misschien heeft u wel een zwakke plek op het gebied van seksualiteit. Is er bij u een extra antenne voor spiritualiteit? Heeft u vooral moeite in de omgang met mensen om u heen? En is voor een ander het gevoel, de vrijheid van de fles, jouw slavernij, want je maakt je verslaafd? In ieder geval wil Paulus ons waarschuwen. Vers 21. Ik voorzeg u dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat verlangen kun je hebben. Erin toegeven, het worden werken van het vlees. Maar besef, het is de weg naar de ondergang. Als je er niet tegen strijdt. Als je het maar gewoon laat gebeuren en dat is je leven. Dan ben je op weg naar de ondergang. Dan ben je geen kind van de Here. Dan word je niet geleid door de geest. Nee, Paulus is er niet op uit om christenen onzeker te maken. Hij is er wel op uit om ons gemakkelijke denken over zonden op te scherpen. Hij is er wel op uit om ons te laten zien wat de geest doet. Hij wil ons wakker schudden. Zodat we die vrijheid die er is niet misbruiken. Maar dat dat verlangen van de geest gevoed wordt. En zodat nou, tegenover die werken staat dus de vrucht. Vers 22. De vrucht van de geest is echter. En nee, dan ga ik niet al die 9 aspecten vanmiddag langs. Je weet dat ik een prekenserie erover hou. En over 2 weken hoop ik de laatste 3 aspecten te behandelen met u. Maar wel een paar dingetjes. Als het gaat over de geest, over de vrucht van de geest, dan is er sprake van een geleidelijke groei. Als het gaat over een appel, een appelboom, dan kun je ervoor gaan staan, maar je ziet niet letterlijk recht voor je ogen die appel nou in 1 keer groter worden. Maar het is wel zo dat je het kunt constateren. Je staat bij die appelboom en je ziet de bloesem. En een poosje later zie je een heel klein appeltje daar. Kom je na een poos weer terug, dan constateer je, het is een grotere appel. Kom je na weer een poos weer terug, zie je dat die appel een mooie rode glans gekregen heeft. Je kunt het constateren. Het gaat geleidelijk aan. Dat je misschien vanmiddag wel kunt constateren en zeggen, ik was vroeger nooit zo geduldig. Vroeger, toen kon ik me niet zo beheersen. Maar als ik nu kijk hoe God dat verlangen in mijn leven heeft gewerkt om met hem te leven, en ik kijk daarop terug, dan mag ik constateren dat er een vrucht groeit. Dat ik geduldiger ben, zachtmoediger. Dat je zegt, lieverd, wat heb je meer zelfbeheersing gekregen? Geleidelijke groei. En ook een gegarandeerde groei. Want, jongelui, stel je voor, hè. Dat ik hier een eikel heb en een plaat met marmer. Wat is nou sterker? Dat eikeltje of die plaat met marmer? Het zou zomaar eens kunnen zijn dat die eikel sterker is. Hoe bedoel ik dat nou? Er gaat een verhaal rond van iemand die begraven werd. En in dat graf is een eikeltje gevallen. En op dat graf werd een plaat met marmer gelegd. En op een gegeven moment gaat dat eikeltje, gaat er groeien, er komen wortels, ontstaat een klein eikenboompje. En na verloop van tijd wordt die boom sterker en sterker. En kijk eens goed, die plaat met marmer die barst. Die breekt. Wat is er sterker? Die eikel uiteindelijk, toch? En wat daarin groeit. Mag ik dat beeld nou eens gebruiken voor u en voor jou? Want misschien heeft u wel een plaat marmer op uw leven. Een plaat marmer van, zo ben ik toch opgevoed. Een plaat marmer van, maar jou zo hebben we het geleerd. Dat er een plaat marmer op je leven ligt, waardoor er geen geestelijke groei komt. Mag dan de geest van de Here in ons leven dat verlangen aanwakkeren. Dat laten groeien en sterker worden. Zodat misschien vanmiddag wel er een barst komt in die plaat marmer die u over uw leven heeft. Want waar de geest groeit, gaat het geleidelijk. Maar er komt gegarandeerd groei en dat heeft kracht. Ja, dan is het ook gelijke groei. Want als je kijkt naar de vrucht van de geest, en dan kun je zo'n strikvraag stellen, hoeveel vruchten zijn er? En dan is er altijd wel iemand die denkt, zijn er toch 9? Het is er inderdaad 1. 9 aspecten. Het is 1 sinaasappel als het ware met allemaal partjes. Maar een sinaasappel die maar aan 1 kant groeit, dat klopt natuurlijk niet. Het groeit alle kanten op. Die vrucht van de geest groeit in liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het groeit alle kanten op. En als het dan gaat over dat, als dat groeit in je leven, is denk ik belangrijk om het verschil te zien met de gaven. De geest deelt ook gaven uit, die gebruikt mogen worden in zijn kerk en koninkrijk. Maar gaven zijn anders dan vrucht. Vrucht is een teken van geloof, gaven niet per se. Want koning Saul profiteerde ook. Discipel Judas heeft ook geestelijke kracht ervaren. Dat zei niks. Het gaat erom dat dat verlangen van de geest in je leven groter wordt en dat dan de vrucht zichtbaar wordt in je leven. Nou, broeders en zusters, wat wordt nou zichtbaar in ons leven? Heeft u allebei die verlangens en herkent u nou dat allebei? Die neiging tot de werken van het vlees, maar herkent u nou ook dat de geest in uw leven steeds meer wortel schiet, groeit? En dat je groeit in liefde, blijdschap, vrede. Dat die plaat marmer in je leven gescheurd is. En dat de geest zo zelf in je leven iets ontwikkelt van verwondering en dankbaarheid. Van diepe verbinding, zoals Rahul dat had bij zijn moeder. Mam, dat u dit voor me over had. Heer Jezus, dat u dat nou voor mij gedaan heeft. Misschien hoort u dit zo en zegt u, ja, het is voor mij intussen helder wat u bedoelt, wat dit gedeelte zegt, maar ik verlang eigenlijk nu al naar meer van de geest. Was er maar meer van deze kant, dat de geest in mijn leven werkte, ervaarde ik daar maar meer van, want ik wil meer door hem geleid worden. Prachtig, als dat je verlangen is, wat heerlijk. Kijk dan verder, want dan gaan we naar het derde. Want de geest die werkt een verlangen, de vrucht gaat groeien, maar de geest zorgt ook voor een stuk vastberadenheid. En dan kom ik dus bij vers 25. En dan staat er in vers 25, als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Ja, als je dit leest, dan merk je dat dat gedeelte vanaf vers 16 tot en met hier ingeklemd is in dat wandelen door de geest. Vers 16, hè? Dat ik wandel door de geest. En vers 25, laten we door de geest wandelen. Maar in vers 16 staat een ander woord dan in vers 25. In vers 16 staat het woordje peripateo. Dat betekent wandelen, je levenswandel, hoe je je gedraagt, welke kant je opstuurt. Maar in vers 25 staat het woordje stoigeo. En dat kun je ook vertalen met wandelen met discipline. Misschien kun je het zelfs vertalen met marcheren. Het is een term die ook wel militair gebruikt wordt, die iets verband kan houden met je krijgt marsorders, dat is het doel, daar naartoe, en dat je die dan opvolgt. Dat er een vastberadenheid in je komt om die weg te gaan, die keuzes maken. Zoals Rahul dat moest leren. Er kwam bij hem ook een verlangen om anders te leven, omdat hij zag bij zijn moeder. Maar hij merkte ook het oude nog. En hij merkte hoe zijn vrienden hem trokken om toch weer door te gaan. Het maakte dat hij een vastberadenheid bij zichzelf moest ontdekken, moest aanwakkeren. Om toch anders te gaan leven, om dit verlangen te volgen. Ja, dat is precies het punt van Paulus. Daarom staat ook in vers 24, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruisigd. Al eerder schreef Paulus, ik ben met Christus gekruisigd, passief. Maar hier zegt hij, als de geest nou in je gaat werken, dan ga je zelf kruisigen. Blijkbaar gaat niet alles automatisch dus. Blijkbaar is het niet zo, als de geest in je leven werkt, dan gaat alles nou makkelijk. Misschien is het goed om vanmiddag dan even de vinger erbij te leggen bij ons gevoel. We leven in een tijd van gevoel. Is dat prima? Maar de nadruk kan misschien soms te groot zijn. En het kan soms ook zomaar zijn dat je bedenkt, ik voel dat de Heilige Geest me dit duidelijk maakt. Kan dat? Ja. De Heilige Geest kan dingen door je gevoel duidelijk maken. Maar ik denk dat je vaker leest in de Bijbel dat de Heilige Geest juist iets duidelijk maakt wat tegen ons gevoel ingaat. Heb je het ook wel eens zo ervaren? Tegen ons natuurlijke gevoel. En als je dan het gevoel hebt dat de Heilige Geest je een bepaalde richting op laat gaan, er vrijheid geeft, dan is het denk ik wel belangrijk om te beseffen dat de Geest altijd ons richting Christus wil hebben. Wie Hij is. En dat de Geest ons dus wil helpen om onze hartstochten en begeerten te kruisigen. Dat de Geest ons bindt aan zijn woord. En als je dan het gevoel hebt dat de Geest je soms een richting wijst, dat kan. Maar stel jezelf dan eens de vraag, brengt dit me nou dichter bij de Heer Jezus of niet? Maakt dit dat ik mij bekeer of is het stiekem toch iets wat wel bij mijn begeerte past? Ligt mijn gevoel nu in lijn met Gods woord of niet? En als je dan met nee moet beantwoorden of twijfel hebt, dan kan het zomaar zijn dat het wel komt van de Geest, maar dan wel met een kleine g, van onszelf. En als de Geest dus werkt, dan komt dat verlangen, komt de vrucht. En dan werkt die ook naar standvastigheid, naar discipline. Dat je een discipel van de Heer Jezus wil zijn. Dwars tegen je verlangens in. Dwars tegen dat wat de boze ons wil verleiden. Dwars tegen de arglistigheid van ons hart. Je gaat er tegen in. Waarom? Omdat je bent gaan zien dat Sarks verlangen in mijn leven, dat brengt de werken van het vlees naar buiten. Dat is de weg naar de eeuwige ondergang. Maar daar waar de Geest in mijn leven het verlangen werkt, komt de vrucht. En dat is de weg naar binnen het Koninkrijk. En wie in de Heer Jezus Christus is, is vrij. Die ervaart strijd. Die kan soms vallen. Die kan twijfelen. Die kan onzeker zijn. Maar die gaat altijd terug naar de Heer Jezus. En die zal niet blijven liggen in de zonde. Niet blijven hangen in de twijfel en dat koesteren. Die zal niet zijn onzekerheid als norm geven. Want het is de Geest die ons oproept en aanvuurt om met discipline te wandelen. Om met discipline discipel te zijn en te blijven. Ja, broeders en zusters, het is die Geest die ons laat zien wat het verlangen van de Heer Jezus is. Wat de vrucht is van zijn werk en hoe vastberaden Hij is om ons te redden. Zie op Hem, zie op zijn handen, op zijn voeten. Er is vergeving in Hem voor alle zonden. Er is genade bij Hem. De Geest wil het ons leren. Ja, als u merkt dat de Geest dat verlangen in u werkt, dat die vrucht groeit, dat je vastberadenheid mag opmerken, dan misbruik je de vrijheid van het evangelie niet. En dan is er alle reden om alle eer, alle lof te brengen naar die God. Want samen in de naam van Jezus heffen we dan een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen. En de Geest doorbreekt de grenzen. Ja, het is de Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer. Amen. Thank you. Zullen we samen danken en bidden. Wat een wonder, Heere, dat U uw Zoon hebt gegeven. Vader, wat een groot offer van U. U wilde ons vrijmaken. En daarom liet U uw Zoon binden. Heer Jezus, dat U zich liet binden om zondaren te ontbinden. Heilige Geest, wat een wonder dat U zich geeft om in de harten van zondaren een verlangen te gaan werken. Om naast die werken van het vlees die vrucht te laten groeien. Heere, wilt U het ons leren om uw geest niet te bedroeven, om uw geest niet uit te blussen, maar om te leven door de geest. Schenk ons, Heere, die vastberadenheid. Schenk die aan de doopouders, aan hun familie en vrienden. Schenk die aan ons allemaal. Zegent U in het bijzonder de kinderen. Heere, als zij nog zo jong zijn, wilt U ze geven dat ze U mogen leren kennen. Geef dat ze het ene verlangen mogen opmerken. Want ja, zo zijn we, dat van Sarks. Maar ook dat U werkt. En wilt U het dan zelf maar uitwerken, Heere, ook in de harten van de kinderen die gedoopt zijn. Van alle kinderen aanwezig, kinderen van de gemeente. Mogen we U vanmiddag herinneren, Heere, aan uw belofte, aan zoveel gedaan. Ook aan die een andere weg gaan nu. Heere, U kunt wat wij niet kunnen. Wilt U ons in het spoor houden? Wilt U geven dat daar waar wij misschien een marmeren plaat over ons leven hebben en ons daarachter verschuilen, dat die doorbreekt de kracht van uw geest? Heere, wilt U zo de naprediker zijn? Ons zegenen de rest van deze dag, maar ook de week in. Help ons in het dagelijks leven. Geef dat in ons zichtbaar wordt. Dat we niet leven voor onszelf, maar dat we leven in vrijheid. Niet gedreven door alles wat moet, maar gedreven door uw genade aan ons groot gemaakt. Heere, maak zo waar wat U zelf beloofd heeft. Bouw en versterk uw kerk, opdat wij U loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. En daarna zingen we zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 33, vers 6 en 11. Thank you. Na de zegen zullen de doopouders meegaan naar de consistorie, waar we kort afsluiten. Vervolgens zullen ze hier voor de preekstoel hun plek innemen en bent u in de gelegenheid om hen de hand te drukken en Gods zegen te wensen. Ontvang nu biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.